is de 24e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen, Literatuur ontmoet Theater. Je hoort zo een kort verhaal van schrijfster Kira Wuk, niet zoals altijd voorgelezen door een acteur, maar door de auteur zelf. Ik heb ook het nagesprek met haar. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg, samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen en je gast hier in deze podcast. Voordat we echt gaan beginnen, doe ik toch nog even een beroep op jou, luisteraar. Laat weten wat je van onze podcast vindt of van deze aflevering door sterren uit te delen of een besprekingetje te schrijven. En doe dat op een platform-onafhankelijke website voor podcasts waar luisteraars en makers elkaar vinden, podchaser.com. Dat is een soort internet movies database voor podcasts. We zetten een link naar die site in de shownotities om het je makkelijker te maken. Natuurlijk, sterren uitdelen in Apple Podcasts maakt ons ook blij en beter vindbaar. Maar het grootste deel van jullie gebruikt die app helemaal niet. Vandaar Podchaser. Auteur Kira Wuk is dochter van een Finse moeder en Indonesische vader. Hoewel ze opgroeide in Amsterdam, voelt ze zich meer thuis bij het absurdisme en de melancholie van de noordelijke landen. Ze debuteerde als schrijver maar liefst 3 keer. Eerst met de dichtbundel Finse Meisjes in 2012. Volgens met verhalenbundel Noodlanding in 2016 en begin dit jaar, 2021, met de roman Knikkerkoning. Tussendoor verscheen nog haar 2e dichtbundel, De Zee Heeft Honger. We spreken haar zo, zoals gezegd. Je hoort nu het verhaal Wezen van Kira Wuk, voorgedragen in Theater Bouwkunde Deventer op 23 april 2017, door de schrijfster zelf.
Ik ben wel eens met iemand naar bed geweest omdat hij een wees was. Misschien dat je zoiets instinctief aanvoelt. Misschien herken je een wees aan zijn richtingloze manier van bewegen. Zolang ik werd aangeraakt, wist ik dat er nog iets van mij over was. Van mijn buik, mijn armen, handen en haar. Mijn opgetrokken knieën tegen de morsige rug van een toneelschrijver of architect. Korsakov was de laatste plek waar je naartoe kon om je honger te stillen. Hier kon je redelijk goed jezelf zijn tot het grote licht aanging. Als dat gebeurde, schoot iedereen naar buiten, waar lucht zich tegen je oren drukte en leegte terugkaatste. Soms bleef ik hangen om sigaretten uit te delen. Dan vroeg ik bijvoorbeeld aan iemand die een sigaret biedste of hij een architect was, waarop hij vroeg hoe ik dat kon weten. Ik zie het aan je schoenen, zei ik dan. Ik had mijn jas nog aan toen de wees tegen me begon te praten. Ik zat op de lege dansvloer tegen de muur geleund. De wees vertelde vrij ernstig dat er in Amsterdam 110 wezen onder de 27 woonden. Waarop we onze bierflesjes tegen elkaar aansloegen met een vreemd soort enthousiasme, alsof we proosten op een prijs die we zojuist gewonnen hadden. Daarna haalde hij wodka met ijs en bekeken we de lijnen in elkaars gezicht alsof we door een spiegel heen kijken. Op het toilet probeerde ik water te drinken, maar de straal was te dun, dus hield ik mijn hand eronder, zodat ik net genoeg zou opvangen voor 1 slok. Met mijn andere hand leunde ik op de wasbak en nam de schade op. Ik zag er vrolijk uit, niet onbezonnen, maar zeker niet ongelukkig. Daarna liep ik weer naar de wees. Hij hield zijn ogen gesloten en zijn hoofd achterover, terwijl hij met de dorsen mee bewoog. Morrison zong: Show me the way to the next whiskey bar. Ik klopte zachtjes op zijn schouder. Ben je er nog? Ben ik waar nog? Hier. We zijn er nog, zei hij. Laten we maar gaan. In het huis van de wees rook het sterk naar schapenvlees. Hij woonde boven een zwamertent. Geur is een van de weinige dingen waar je niet aan kunt wennen. Ik probeerde het schapenvlees te negeren terwijl we op zijn bank lagen. Ik voelde hoe ik tussen de gleuven van het leven verdween. Als kind vond ik de gedachte dat je altijd nog kon verdwijnen geruststellend. Mijn vriend had ik onderweg een berichtje gestuurd dat ik niet bij hem sliep. De wees zoende dorstig, zijn tong zwalkte door de drank. Alles begint met nieuwsgierigheid. Als je met iemand naar bed bent geweest, kun je daarna alles vragen. Het is de snelste manier om over je schroom heen te komen. Je pelt elkaar laag voor laag af. Overdag gaat de wees bij mensen langs om verzekeringen af te sluiten. Verzekeringen die je niet echt nodig hebt, maar waarvan hij je het gevoel geeft ze wel nodig te hebben. Dus eigenlijk bedonder je mensen, zei ik. doen we dat niet allemaal. Mensen willen zekerheid. Voor zekerheid hebben ze alles over. Dat ze gerustgesteld worden, vinden ze belangrijker dan of het uiteindelijk echt zin heeft. En hoe meer ze hebben betaald, hoe geruster ze zijn. De week erop kwam ik hem weer tegen. De wees mompelde en werd al snel minder verstaanbaar. Dus legde ik mijn tong in zijn mond als een soort kurk. Hij droeg een overhemd met strepen dat half uit zijn zwarte nette broek was geschoven. Buiten leunde hij met één hand op de kraag van mijn jas, terwijl hij voor zich uitkeek alsof hij in een onbekend land stond. We zijn net genoeg aanwezig om de lucht om ons heen te doen veranderen, dacht ik. Pas toen de beveiliger tegen ons sprak, realiseerde ik mij dat ook anderen ons zagen en voelde me betrapt. De wees liet mijn kraag los en gaf de beveiliger een euro. Keep your enemies close, mompelde hij. Daarna greep hij als kind mijn muts vast terwijl we naar mijn zolderkamer slenterden. Onze voeten knarsten op de eerste sneeuw en ik bedacht dat je dit geluk zou kunnen noemen. Maar ook gemakkelijk het tegenovergestelde daarvan. Op mijn kamer aten we risse spaghetti en probeerden we te schaken zonder bord. We noemden om de beurt een set tot we de draad kwijtraakten. Ik ben niet wie je denkt dat ik ben, zei hij ineens. Dat geeft niet, zei ik, zolang je maar blijft. Daarna vroeg hij hoe het verder moest. En ik haalde mijn schouders op en liet me voorovervallen. Hij gebruikte zijn vingers om mijn haren omhoog te kammen. Daarna werd alles stil en leek het alsof de kamer kleiner werd.
Ja. Je vond het moeilijk om jezelf te horen, zei je, liet je aan het begin merken.
Ja, ik vind mijn eigen stem altijd heel vervelend om te horen. Mm-hmm. Ik hoor hem nog niet genoeg.
Nee.
Maar ik vond het wel fijn om dit verhaal weer eens terug te halen. Ja.
Is het een van je favorieten ook? Of,
Ja, eigenlijk wel. Samen met de winnaars. Mm-hmm. Wel. Ja.
Ja. Je koos het meteen uit toen werd gevraagd in het publiek van weer eentje doen. Heb je het meteen voor deze gekozen? Ja. Dat zegt ook wel iets. Ja. Met dit verhaal boor je ook een aspect van je eigen verleden aan. Je was zelf ook wees en je verloor je ouders in je tienerjaren. Ik pas onlangs gelezen bij de recensie van je roman. Was je leven vaker inspiratiebron voor de verhalen in deze bundel? Of heb je het allemaal verzonnen?
Toevallig is dit verhaal redelijk autobiografisch. Mm-hmm. Wel een van de weinigen hoor, uit Noodlanding.
Ja.
Ik heb wel eens bij het verhaal winnaars, als ik die lees, dat mensen vragen of dat mijn broer was.
Ja. Maar, dat natuurlijk echt niet zo is.
Nee, nee. Maar deze is wel, die komt wel dichtbij in de buurt.
Mm-hmm.
En eigenlijk ben ik daar natuurlijk op doorgegaan in Knikkenkoning.
Ja.
Dus als je wil weten hoe het vroeger met de wees was, dan moet je Knikkenkoning lezen.
Oké. Okay. En je vertelde ook dat er in een ander verhaal, ik dacht dat je dood was, een personage zit dat terugkomt in je roman nu.
Ja. Ja,
is dat?
Ja, ik heb ook nog een personage uit Knikkenkoning, een van de beste vrienden van mijn vader. Die ik Ron heb genoemd. Die zit ook al in de Knikkenkoning. Mm-hmm. Dus als je weer wil weten hoe het met die man is afgelopen, dan moet je weer Noodlanding lezen.
Mm.
En dat was een vrij narcistische man eigenlijk, maar blijkbaar had hij toch iets waardoor mijn vader hem raakte en hadden ze toch wel een speciale band.
Mm-hmm.
Ik snap het ook nog steeds niet zo goed hoe dat kon, want dat was best een nare man. Maar hij deed wel heel veel voor mijn vader.
Ja.
Dus je weet nooit precies hoe vriendschappen werken. Ja.
Je bent een multitalent met drie genres in de literatuur die je beoefent. Ik vroeg me af hoe dat gaat in de praktijk in je hoofd. Besluit je 's ochtends van dit is een proza dag of ik voel de dichtader stromen vandaag? Of?
Ja, meestal gaat het niet zo per dag de wisseling.
Ja,
ik heb wel heel lang aan mijn tweede dichtbundel en tegelijk aan Noodlanding gewerkt. Mm-hmm. Dat deed ik ongeveer tegelijk. Maar afgelopen paar jaar was ik vooral wel druk echt met Knikkenkoning alleen.
Ja.
En kon ik niet zo heel veel dingen daarnaast meer doen.
Nee.
Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon fijn om verschillende genres te doen. En ik ga hiernaast zelfs weer iets anders doen.
Oh, vertel.
Dat is iets voor een voorstelling.
Dus een script of een het wordt toneelstuk? Of?
Ja, het wordt eigenlijk een hoorspel. Oh. Maar het komt wel in een theater. En het gaat vanuit productie uit Groningen, Het Houten Huis. Mm-hmm. Samen met een muziekgroep, de Eve van Been groep. En dus met z'n drieën werken we aan die voorstelling. Oh. Dus dat is wel heel leuk.
En, ja, dat
Weer een debuut eigenlijk, als het ware. Ja.
En werk je ook met anderen samen? Dat zou ook nieuw zijn voor je, om het eindproduct te maken.
Ja.
Nou, we hebben het dus over Knikkerkoning. Ik ken hem nog niet, ik heb hem nog niet gelezen. Maar ik begrijp dus dat het grotendeels autobiografisch is.
Ja.
Op je jeugd gebaseerd. En je hebt beeldend kunstenaar Elske Verdoorn gevraagd. Of dat heeft zij bedacht. In ieder geval, ze heeft met jouw familiealbums, familiefotoalbums, collages gemaakt, hè?
Ja, dat klopt.
Een aantal daarvan is nu bij Atheneum Boekhandel aan het Spui in Amsterdam te zien. En niet Amsterdam, dus kijk gewoon op kirawuk.nl. Want daar staat alles, hè?
Ja, of nou, dat zijn eigenlijk meer de onbewerkte versies. Oh. Meer de foto's met een soort lichte... want ze heeft eigenlijk foto's uit mijn jeugd genomen. En daar heeft ze dan een soort... heeft ze die uitgeknipt of een laag erop geplakt. Mm-hmm. Wat zij bij de personages vond passen. Ja. En bij mijn roman. Mm-hmm. Dus het gaat dan eigenlijk ook over moeder die aan het verdwijnen is. En die er ook heel opvallend uitziet.
Ja.
Mijn moeder had altijd knalrood haar, hoge hakken, heel veel lippenstift en make-up op.
Mm-hmm.
Echt een vrouw die waar je naar moest omkijken. Maar tegelijkertijd wilde ze ook niet dat mensen er dichtbij kwamen.
Oh.
Dus met het uiterlijk had ze eigenlijk...
Was een
ook weer
een beetje. Of een...
Ja, eigenlijk had ze de aandacht die ze wou, maar mensen durfden daar ook niet aan te spreken.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk precies wat ze wou.
Oh, dat is ook, was ook... Ja.
Ja.
Ze kon die afstand ook bewaren, zeg maar.
Ja, daardoor.
Ja.
En en ze was eigenlijk bezig een beetje met verdwijnen. En dat heeft Elske heel mooi in de foto's.
Ja, ben je blij mee hoe ze het heeft gedaan?
Ja. Dus... heel tevreden over.
Goed. We gaan toch weer terug naar de verhalen, want je signeerde het destijds op mijn verzoek op het korte verhaal, hè, een soort heildronk gaf je. En dat is natuurlijk uit mijn hart gegrepen. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd, ga je nog, of schrijf je nog korte verhalen die ik me op kan verheugen?
Ik heb de afgelopen jaren wel een paar in opdracht geschreven.
Mm-hmm. Voor literaire tijdschriften? Of,
Ja. Verschillende, ook internationale. Mm-hmm. Dus die zijn dan vertaald naar het Engels, die verhalen. En toevallig waren dat alle drie zijn fiction verhalen.
Ja.
En
dat lach je ook wel, zeg maar. Die
ja, ik vind het wel fascinerend.
Te doen, ja.
En dan niet van science fiction met eigenlijk dingen die redelijk dicht bij in de verwachting liggen, mm-hmm. zeg maar. Dus robots die op mensen lijken. Nou ja, dus dingen die dan niet heel ver weg, niet zoals Star Trek, maar wel wat dichterbij je. En,
de huidige tijd wat verder doorgedacht of zo naar de toekomst.
Ja.
Ja,
en ik zit met het idee, ik weet nog niet zeker of het verhalenbundel of toch een roman wordt, zijn fiction bundel te schrijven. Maar ik moet daar nog in zoeken, want... Ik heb nu een paar werelden bedacht. En ja, het is weer te veel om een kort verhaal van te maken. Dus het zou ook kunnen dat het een soort boek wordt met drie lange verhalen, zeg maar. Of vier. Dus tussenvorm.
Of hoe je het ook wil noemen.
Of misschien stiekem toch een roman, of wel kort verhalen. Dat heb ik dus...
Moet nog vormen.
Ja, ik weet nog niet precies hoe. Maar dat wordt wel mijn volgende boek.
Ja, ik heb SF, inderdaad, jij noemt het science fiction, dat is ook de oude betekenis. Maar langzamerhand steeds meer Amerikanen hebben het over speculative fiction. Dat is ook een wat breder begrip. Daar kan ook fantasy onder natuurlijk vallen.
Okay.
Dat vind ik eigenlijk wel een goede speculatieve fictie.
En voor mij wordt het onderwerp ook wel populairder onder schrijvers.
Ja.
Eigenlijk wordt het een beetje in een hoekje gegooid van dat is geen literatuur. Ja. Maar Ik vind het is ja, een bepaalde vervreemding vind, die erin kan zitten. Mm-hmm. Vind ik dat het heel goed literatuur kan zijn. Ja. En
ja, ik had er ook altijd iets tegen, schandelijk genoeg. Want het is inderdaad natuurlijk gewoon een goed genre op zichzelf staand. En,
ja. En dan zal ik me vooral op de op maatschappijen willen richten. Zeg maar zo'n sociologisch aspect. Mm-hmm. Van, ja, en eigenlijk zitten we nu ook een beetje midden in zijn fiction situatie. Ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Hoe dat dan werkt als mensen elkaar niet meer kunnen bezoeken en zo.
Ja. Onvoorstelbaar leek dat.
Ja.
Een jaar geleden.
Ja. Ja.
Ja. Oké, okay, nou... Dank voor het gesprek.
Graag gedaan.
En succes met de lancering en de ondersteuning van je nieuwe roman. Knikkerkoning dus, dames en heren. Maar ik hoop vooral ook, ik weet niet of hij nog in de handel is, Noodlanding,
ja,
verhalen binnen. Oh, gelukkig. Haar verhalendebuut uit 2016. Ik hoop dat je genoten hebt, lieve luisteraar. Deze podcast blijft volgen. En vergeet podchaser.com niet even te bezoeken om iets over ons achter te laten. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, de gemeente Deventer en de gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee Kira Wuk, uitgeverij Podium, Joep van der Pavoort verzorgde de opname in het theater, Floor Minnaert leidde de opname in de studio, Birk-Jan van Ittersum deed de audiomixage. De herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en leidde je door deze 24e aflevering. Graag tot een andere keer.